Bij ons in de studio van Luisterpunt zit hier Geert van Istendaal, die onlangs een nieuw boek heeft gepubliceerd, Het Lijk in de Boomgaard. En dat is, anders dan we misschien zouden verwachten, een crimi, een misdaadroman. Meneer van Istendaal, welkom in onze studio.
Dank u wel, goedendag.
Wat is eigenlijk de aanleiding geweest om dit boek te schrijven?
Geen enkele. Ik wilde alleen eens weten of ik zoiets ook kan. Ik ben dat soort boekjes aan het lezen sinds mijn 14e. Ik ben nu 70. Dus dat is meer dan een halve eeuw. Van allerlei soorten, van Edgar Allan Poe tot Simenon. Ik heb er al eerder aan gedacht hoor, jaren geleden. Maar ja, dan komen er andere dingen tussen en dan doe je dat niet. Maar nu dacht ik wel vooruit, kom aan, voor het te laat is. En dan heb je dat maar gedaan. Of geprobeerd, ja.
Bij het lezen dacht ik in één keer van, ja, eigenlijk is het niet zo vreemd dat een journalist een misdaadroman schrijft. Want hebben speurders en journalisten, zeker onderzoeksjournalisten, niet een klein beetje eenzelfde werk? Natuurlijk ieder in zijn eigen kader en zijn eigen discretie.
Ja, maar ik ben al 24 jaar geen journalist meer. Dit gezegd zijnde, hebt u gelijk. Er is iets wat de twee verbindt. Nieuwsgierigheid, graven, peuteren.
Checken,
proberen, ja, nakijken, jezelf wantrouwen, mm-hmm. Niet te goed gelovig zijn. En ook iets waaraan niet iedereen denkt, namelijk dat zowel politiemensen als journalisten overal komen. En op een heleboel plekken waar andere mensen niet of nooit komen. En zij komen ook in aanraking, in aanvaring soms, met alle mogelijke categorieën van mensen. En niet altijd de prettigste mensen, maar goed, dat hebben we dan gemeen met iedereen. Maar dat is iets heel eigenaardigs. Dat geeft ook voor zo'n misdaadroman de mogelijkheid om, zonder dat het echt de belangrijkste bedoeling is, hoor. Dat is een nevenwerking, laten we zeggen. Dat brengt er je toe om een beeld te geven van het soort stad, het soort samenleving, het soort land waarin de politieman of de politievrouw werkt. En dat merk je in heel veel misdaadromans.
Nu, dit is een misdaadroman die gaat over Brussel. Dat komt niet zo vaak voor.
Nee, maar het komt voor. Ik geef maar één naam, Tony Koppers. Heeft al een aantal uitstekende boeken in dat genre geschreven. Die zich dan afspelen in Brussel. Trouwens, zijn nieuwste gaat over Magritte. En Magritte heeft toch een heel groot deel van zijn leven in Brussel doorgebracht, in Jette. Nee, maar wat je wel merkt is dat steden, of laten we zeggen specifieke omgevingen, een grote rol spelen in misdaadromans. Voor Maigret van Simenon is dat Parijs uiteraard.
Ja.
Maar je hebt er ook andere. Een aantal van Agatha Christie spelen zich af op het Engelse platteland. Mm-hmm. Sherlock Holmes, dat is Londen.
Ja.
En hij waaiert wel uit natuurlijk. Hij neemt dan de trein, zoals dat meer dan 100 jaar geleden ging. Dat was een modern vervoermiddel toen, nu nog trouwens. En dat zie je bijvoorbeeld Cheval en Valeu. Dat is dus Stockholm. Van de jaren 70. Veel Stockholm.
Ja.
En neem nu Mankell, die dan en bekend is door zijn boeken en door de televisieseries. Dat is Ustad, een klein stadje in het zuiden van Zweden meestal. Dus men is gebonden aan een milieu, aan een omgeving. En daarin graaft men, daarin beweegt men. Daarin raakt men ook verrast door de slechtigheid van de bewoners van die omgeving.
U hebt als ondertitel gebruikt een lichte satire.
Ja.
Ja. Een Brusselse satire. Ja. En u bent erg mild geweest in deze satire ten opzichte van Brussel.
Vindt u dat ik mild ben geweest?
Wel, sommige mensen hebben gezegd van... ik had eigenlijk wat meer insight verwacht in hoe Brussel werkte. Maar ik vind dat u behoorlijk mild geweest bent. Eigenlijk echt een lichte spot. Als ik denk dat ik mag zeggen dat u toch hebt laten zien dat u van Brussel houdt.
Ja, maar van Brussel houden maakt niet onkritisch daarom. Ik ben geen liefde maakt blind, zegt men, maar dat is bij mij in ieder geval niet zo. En ik weet het niet hoor, dit ding is geschreven eind 2015. En de eerste worp, de eerste versie was af voor kerstmis 2015. Dus van de verschrikkelijke aanslagen staat er niets in. Dat zou gelogen worden, of ik zou het hele boek hebben moeten herschrijven. Maar er worden wel bepaalde aankondigingen gedaan. Mm-hmm. De commissaris zegt dat Brussel een verzameling beerputten is.
Ja.
Er is een episode waar ze naar een bedrijf op het bedrijventerrein van Anderlecht rijden, ja, waar opgesomd wordt wat er allemaal misgaat in Brussel.
Ja.
Nu, dat het de binnenkant van, laten we nu maar zeggen, de plaatselijke politiek niet laat zien, dat is misschien stof voor een volgende. Dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet. Het is bijvoorbeeld wel zeer kritisch voor het bedrijfsleven, dit boek.
Dat wel, maar het is wel met lichtheid geschreven. Met,
ja, dat was
met,
de bedoeling,
met,
ja.
Beetje met ironie ook. Hè?
Ja, dat was de bedoeling, ja. Laatst zei een recensent dat het een pastiche was. Zover zou ik niet willen gaan. Maar het is zeker zo dat ik al te zware ernst heb gemeden. Ik hou daar niet van. Ik hou van een beetje een lichte toets in dit soort boeken. Ondanks alle ellende, want er wordt die man in vermoord.
Ja,
en die meneer
ja.
is een akelig personage. Enzovoort, enzovoort. Zijn vrouw is nogal wanhopig vereenzaamd. En ga zo maar door. En er wordt wat gelogen. Al die dingen. En er wordt gehaat.
Ja, absoluut.
Dat bestaat allemaal.
Ja.
Maar ik wilde toch niet ten onder gaan aan ernst.
Dit is een misdaadroman, een satire ook, maar het gaat hem eigenlijk toch vooral om mensen. Mensen in hun doen en laten, in hun frustraties, in hun goed en in hun slecht gevoel, in hun nukken en in hun plezier. Het is toch wel opvallend dat het vooral gaat om de gedragingen van mensen. Ook eigenlijk, het zijn ook de gedragingen van mensen die uiteindelijk de zaak oplossen.
Zo is dat in alle misdaadromans. Een misdaad is menselijk gedrag. Een bepaald soort menselijk gedrag, maar het is menselijk gedrag.
Maar er zit geen superbrein in dat alles deduceert.
Oh, nee.
Zo, dus het gaat...
Nee, daar heb je absoluut gelijk in. Dat wil ik niet. Dat is het model Sherlock Holmes.
Maar ook geen Poirot bijvoorbeeld? Ook niet.
Nee, daar hou ik niet van. Ik heb mij laten vertellen door twee politiemensen, want aan dat soort mensen leg je dat dan voor. Al was het maar om de technische mankementen eruit te vissen. Ik heb gevraagd aan twee politiemensen hoe dat nou werkt. En die zeggen, ja, zo werkt dat een beetje. Er wordt gestumperd, er wordt wat in het duister rondgetast. En dikwijls gebeurt het dat men de dader bij toeval vindt. Wat bij mij eigenlijk ook is.
Ja, het is ook zo.
Er zijn twee dingen waar ik niet van hou. Hoewel ik een bewonderaar ben van de verhalen van Sherlock Holmes, in hun tijd, in de tijd van het wetenschappelijk positivisme, daar hou ik van. Maar dat zou niet mijn figuur kunnen zijn. Daar, dus het superbrem Hercule Poirot of zo. Ik hou meer van... God, dat is misschien wat minder bekend, maar er bestaan een paar zeer goede Zwitserse krimis uit de jaren 50 van Dürrenmatt, die wereldberoemd is geworden als theaterauteur.
Matthäus?
Het gaat daar over een inspecteur die kanker heeft.
Oh ja.
Die kanker heeft een oude man die een beetje overal gewerkt had. Vooral in Frankfurt en Istanbul heeft hij gewerkt in zijn verleden. Maar nu is hij weer in Bern. En ja, die man die stuurt de gebeurtenissen wel, maar er loopt van allerlei dingen mis. En hij heeft een groot mededogen met schuld en kwaad. Hè. Dat is des mensen. En dan kom ik op het tweede. Ik hou niet van wat in de Anglo-Saxische wereld tegenwoordig nogal verspreid is. Van de absoluut boze.
De Chandler.
Ja, bijvoorbeeld. De seriemoordenaar, de pervert, ja. De psychopaat. Die zijn er. Ja. Dat bestaat. Maar dat is mij te veilig voor de lezer. Of voor de kijker, als het over tv gaat. Je kan dan heel makkelijk zeggen, oh ja, maar daar heb ik niks mee te maken. Dat is een soort diabolische, duivelse figuur. En die moeten we dan uitschakelen. Die is daar buiten, niet in mijn leven. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens in staat is tot alle kwaad. Dat hebben we allemaal in ons. Wij zijn allemaal potentiële beulen en misdadigers. En de scheidingswand tussen ons en dan het ontoelaatbare kwaad, de moord neem nou in dit geval, is zeer dun. En wat mij interesseert, dat zijn de verhalen waarin brave huismoeders, huisvaders, brave boekhouders, hoogleraren of leraressen, dan toch daarin sukkelen en daarin helemaal wegzinken in dat kwaad. En dan nog van kwaad tot erger gaan soms. Omdat dat ook onszelf betreft. We hebben het allemaal in ons. Er is een Duitse advocaat, von Schirach, die ook nu misdaadromans schrijft en daarmee wereldberoemd geworden is. Voor hem is de scheidingslijn het recht. Heel begrijpelijk voor een advocaat. En hij zegt, door het dunne vlies van het recht, als je daardoor zakt, dan wordt de wereld koud en gevaarlijk en sterf je snel. Dat is in zijn motto. En in al zijn verhalen komt dat terug. En merk je, ja, dat eigenlijk mensen zijn die we iedere dag op straat tegenkomen. Maar niet een soort geïncarneerde duivel, dat is het niet.
In uw boek schetst u ook het Brussel in als een diversiteit. Ja. Ik bedoel, het groen en het beton, arm en rijk, verleden en heden. Ook integratie en isolatie. Hmm. Ook modern, ik denk aan de stagiair met haar smartphone en de computer. En dan die commissaris met zijn ouderwets telefoontoestel en zo. Ja. Wel in een landschapsbureau, maar u schetst eigenlijk de hele situatie in haar diversiteit.
Omdat Brussel nou eenmaal een zeer diverse stad is, veel meer dan veel andere steden. Ik heb eens in een krant gelezen dat Brussel op één na de meest internationale stad ter wereld is, bijvoorbeeld, na Dubai. Waar dan vooral slaven uit Bangladesh zitten en steenrijke managers. Maar in Brussel is dat is een hele gamma daar, van de doodarme asielzoeker die pas aankomt tot de zeer rijke bankier. Alles is er. Mm-hmm. Uit alle mogelijke landen. Bovendien is Brussel wat bouwen betreft, architectonisch, wat huizen, gebouwen betreft, een van de meest diverse steden die ik ken. Ik ben naar hier gelopen over de Bokstaallaan van Metro Pannenhuis. En ik heb naar die gevels gekeken. Die hebben ongeveer allemaal hetzelfde formaat. Dat wijkt weinig af van elkaar, een meter of zo. Maar ieder huis is anders. En dat was zo meer dan 100 jaar geleden, want die huizen dateren van omstreeks 1900. Dat is nog steeds zo. De onderdelen van Brussel, ik zeg nu heel bewust niet de gemeenten, maar de onderdelen van Brussel lopen zeer sterk uit elkaar. Vandaar dat ik het huis van het slachtoffer gesitueerd heb in een van de rijkste gemeenten van Brussel. Mm-hmm. En het politiecommissariaat in een van de meest verloederde delen van Brussel. In Anderlecht. En men reist dan heen en weer tussen de twee, ziet u.
Is dat ook de reden waarom dat de samenwerking tussen die diverse districten ook zo moeilijk verloopt?
Dat komt niet in mijn boek, omdat de commissaris daar feestelijk zijn voeten aan veegt.
Ja.
Ik heb nog eens ruggespraak gehad met die twee politiemensen en die zeiden, ja, dat gebeurt wel. Het gebeurt wel dat de regels niet worden gerespecteerd.
Hij doet wel meer wat tegenwoordig niet meer kan.
Ja,
hè,
maar dus... dat is klassiek voor ja. een zo'n politiecommissaris. Neem Mors van de beroemde beruchte serie. Ja. Die veegt ook overal zijn voeten aan. Maigret doet dat ook af en toe. En ga zo maar. Father Brown. Chesterton, dat is een priester die de zaken oplost.
Net als Paolo Baldi bijvoorbeeld.
Ja, die hebben allemaal daarom geen regels. Mm-hmm. Ik denk ook dat het een ketterij van deze tijd is. Nee, zelfs geen ketterij is het slechte woord. Ik denk dat het een fout inzicht van deze tijd is dat je alles kunt oplossen als je maar de regels volgt. Weet u, dat is een oud Duits voorschrift en daarmee hebben ze twee wereldoorlogen verloren. Dus het leven is meer dan regels. Regels zijn nodig, uiteraard. Je moet rechts rijden en je mag niet door het rood verkeerslicht rijden. En ga zo maar door. Maar alleen regels redden het niet. Alleen regels redden het niet. En dat is wel duidelijk. Deze commissaris is behoorlijk vormeloos. En woest.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, en onuitstaanbaar. Ja, natuurlijk. Het uiterlijk is een metafoor van het innerlijk. Ja, dat is zo. Ja.
Maar hij heeft ook een goede kant.
Hij heeft veel goede kanten.
Ja.
Hij heeft veel goede kanten. Ten eerste is hij gelukkig getrouwd.
Ja. Duidelijk.
Ja. En niet met het zoveelste fotomodel. Dat aan magerzucht lijkt. Integendeel. Hij kookt heel vredig samen met zijn vrouw, de dagelijkse pot. En hij is ook soms verrassend menselijk.
Ja, voor zijn secretaresse
bijvoorbeeld. Ja, die een zwaar probleem heeft.
Ja, absoluut.
En iedereen denkt dat dit is een brompot, dat is onuitstaanbaar, die scheldt iedereen uit. En die is met geen tang aan te pakken, die vent. En dat is een beetje zo, maar dat heb je nog, hè, van die mensen. Dat bestaat nog.
Ja. U schetst ook een vrij grote afstand tussen de ene persoon van min of meer vreemde afkomst en de andere. Als ik denk aan die Ekrem.
Die Albanees.
Die Albanees. Die Albanese, ja, die Belgische Albanees, die scheldt op alles wat...
Ja, dus een woesteling.
Maar aan de andere kant, als ik dan aan die inspecteur denk, dan is dat iemand die allerlei talen spreekt, die zichzelf heeft moeten bewijzen, die Puccini en Verdi en zelfs orgel weet te appreciëren. Dan...
Dat is die Turkse Belg.
Die Turkse Belg, ja. Demir. Die inspecteur Demir.
Ja. Die heeft een liedje gehad in Italië,
dat
hem tot de opera gebracht heeft. Ja. En hij draagt er nog altijd de jekkertjes van en hij rookt de sigaretten daarvan en zo. Maar ik heb zo'n jaren geleden, in de jaren 70, zo'n Turk als vriend gehad. Mm-hmm. Dat was een... De onmogelijke combinatie van een anarchistische Stalinist, stel je voor. Dat kan helemaal niet, maar dat was dat toch. Die heeft mij de grote, de geweldige dichter uit Turkije, Nazım Hikmet, leren kennen. En die hield van opera. Die was dol op opera en ik kende dat ook wel. Nu, in zo'n roman moet je oppassen. Je kunt... het niet maken om dan heel rare aria's ten tonele te voeren die geen hond behalve de specialisten kennen. Nee, je moet eigenlijk de clichés gebruiken.
Je bent bij het bekende werk gebleven.
Ja, ik ben bij het bekende werk gebleven, heel bewust. Mm-hmm. Want het is niet zo ingewikkeld om uit andere opera's die bijna nooit meer worden opgevoerd aria's te plukken. Maar Dat zou passen bij het personage misschien, maar dat zou de aandacht van de lezer te veel afleiden. Het is een beetje een gimmick, die opera. Trouwens, als ik een tweede schrijf, dan weet ik niet hoe ik dat moet aanpakken, want je kunt niet eindeloos blijven doorzeuren over opera of Bach.
Aan de andere kant staat weer dat modernistische trekje van de zoon van het slachtoffer met zijn... Hit, ik ben een loser.
Ja, dus. Ja, zo zijn die jongeren.
Ja, ja,
En die spelen in allerlei bandjes. En maten en hij, die hebben nou in één keer op onverklaarbare wijze succes. Waarschijnlijk omdat hun muziek niet al te slecht is. Dus dat niet al te slecht uitvoeren. En ten tweede omdat hun tekst aansluit bij het gevoel van zoveel pubers. Het is een variatie op François Zardy, Personne à même, niemand houdt van mij. Mm-hmm. Dat is een variatie daarop. En hij pleegt dan ook, ik mag niet zeggen de vadermoord, ik mag niet verraden wie de dader is, maar hij pleegt verzet tegen zijn vader.
Ja, hij heeft een beetje lak aan hem. Hè?
Ja, hij heeft een beetje lak aan hem, maar intussen studeert hij nog maar zeer goed.
Ja, maar het slachtoffer is wel iemand die door praktisch iedereen gehaat wordt, dus iedereen zal hem om hals kunnen brengen.
Ja, dat is waar, ja. Blijkbaar heeft hij aan ieder vinger drie vrouwen hangen. Die dan verslingerd raken op hem voor korte tijd waarschijnlijk. Hij moet dus een begenadigd versierder zijn. Mm-hmm. Zoals ik zijn vrouw beschrijf is dat onbegrijpelijk, want zijn vrouw is een overweldigende schoonheid. Maar toch doet hij het maar.
Ja. Die dan wel een relatie aanknopt met iemand van wie je dat niet zou verwachten.
Ja, maar dat
gebeurt waarschijnlijk
dat
weer.
Dat heb je ook. Hè? Ja. Hebt u ooit Le Vaisseau du Coeur gelezen? Zout op mijn huid van Françoise Groot, die nu al gestorven is. En zij is dus een Franse intellectuele, Parisienne, boeken schrijven. En zij is getrouwd, en gelukkig getrouwd. Maar zij heeft een geheime relatie met een ruwe bonk van een Bretonse visser. En toen zij dat boek schreef, jaren geleden, zei ze als commentaar erbij dat ze heel wat brieven, het waren nog brieven, het waren nog geen e-mails, van vrouwen kreeg, dus die allemaal gestudeerd hadden, die een mooie maatschappelijke positie hadden, die hetzelfde verklapten. Die zeiden, ja, een metsersbaas of een vuilnisman, en die daar heel gelukkig mee waren. En dus waarom zij niet? Trouwens, de ruwe, onbeschofte, eigenlijk onuitstaanbare Albanese Belg heeft een tegenhangster. En dat is de oude vrouw die in zijn straat woont.
Ja.
En die een echte feeks is.
Madame Steppé.
Ja, Madame Steppé. En die op iedereen scheldt en iedereen bespioneert. Dus dat wilde ik ook natuurlijk wel. Niet de misdaad, maar het kleine wangedrag.
Dat huist ook bij iedereen.
Bij iedereen. Ja. Iedereen heeft dat in zich. Ja. Ja. Er zijn heel weinig mensen die volledig gladgestreken, beleefd, goed en zo zijn. Dat bestaat bijna niet.
Nu, het slachtoffer, aan de ene kant is hij een groot versierder, maar eigenlijk roept hij zijn lot toch over zichzelf ook weer uit. Hè?
Door zijn... Hij gaat te ver.
Hij gaat te ver.
Dat heb je vaak, hè. Dat heb je vaak in misdaad. Je doet dit, je doet de volgende stap, je zet nog een stap en nog een stap en dan zit je in de kloof en dan volgt de val. Je provoceert te veel of je maakt net te veel schulden, zodat je niet meer kunt terugbetalen. Dat soort dingen, ja. Dat is heel typisch voor misdaden. Dat die ene of twee stappen te ver gaan en dan is wat Chirac ook bedoelt. Als je dus het vlies tussen de rechtsorde en de chaos scheurt. Dat is hetzelfde.
En dat is ook waarschijnlijk de reden waarom uiteindelijk de commissaris Kluft toch eigenlijk vrij mild is in zijn eindoordeel over de...
Daar ga ik niets over zeggen, want dan verraad ik het.
Nee, natuurlijk niet.
Dan verraad ik het. Want Kluft is niet bepaald een mild iemand. Maar nu, daar mag ik niks over zeggen. Nee.
U hebt het boek geschreven als een opdracht aan uw geliefde Brussel.
Ja, omdat ik wegga.
Omdat u vertrekt, u gaat verhuizen naar Sint-Joris-Weert.
Ja, ja, ja. In december, ja.
In december. Is daar een bijzondere aanleiding voor?
Nee. Nee, als u zou bedoelen, loop ik angstig weg voor het terrorisme in Brussel? Nee, helemaal niet. De grond waarop wij nu aan het bouwen zijn, was gekocht in 2014. Dus dat kan niet. Mm-hmm. Bovendien, het is een hartewens en een levensdroom van mijn vrouw om in een dorp te wonen, waar, terwijl ze nog nooit in een dorp gewoond heeft. Zij is
Engelbrood
van Oud-Molenbeek, ja. van naast de paardenmarkt, de vroegere paardenmarkt. Nee, zij is echt een Molenbeek. Nu alweer 37 jaar Brussel na een passage in Leuven, waar wij gestudeerd hebben natuurlijk. Dat was, ja, ik ben 70, zij is iets ouder zelfs. Als we het nu niet doen, dan nooit. Als we het nu niet doen, het is wel spannend hoor, een huis bouwen, ja. op mijn gevorderde leeftijd.
Uw boek is eigenlijk ook echt weer een punt in de tijd, want nog onlangs is het boek eigenlijk bevestigd, als je denkt aan wat met de tunnel Herman de Broe gebeurd is. Dus ook daar staat u weer in een bepaalde periode stil, hè? 2015.
Ieder boek doet dat. Ja. Ieder boek doet dat. Maar bijvoorbeeld, in een van de zinnen, zonder het besef te hebben, kondig ik het zinkgat in de Leuvense Steenweg eigenlijk aan.
Ook dat, ja.
Ja, niet dat precies zink, maar dit soort voorvallen. En dat komt omdat je, je kent je stad een beetje. Zeker omdat ik een zeer levendige belangstelling heb voor ongeveer alles wat in deze stad kan gebeuren en mislopen. En dan weet je wel dat zoiets ooit wel kan, wel mogelijk is. Daar is eigenlijk geen grote kunst aan. Maar bijvoorbeeld, stel ooit, ik weet het niet hoor, of het ooit zal gebeuren, maar stel dat ik ooit een tweede boek in dit genre schrijf, ja, dan zal het niet anders gaan zonder de achtergrond van de aanslag van 22 maart. Dat kan niet anders. En zonder de militairen in het straatbeeld en ga ze maar door.
U hebt op nog een andere manier uw boek toch iets bekend willen meegeven, namelijk de tekening op het voorblad. Het is een tekening van uw dochter.
Oh ja, ja, ja. Het is zelfs meer dan dat. Mijn dochter wil dat heel graag doen, want dat is haar beroep. En ze wordt daarvoor betaald, zo hoort dat. En toen vroeg ze wat inspiratie. En alweer dat eindeloze internet heeft mij alle mogelijke kaften van de zwarte beertjes van vroeger laten zien. Ik kende die boekjes van toen ik jong was, maar zij kende die niet natuurlijk. Die zijn van Bruna, van de grote tekenaar Bruna, die vooral bekend is van Nijntje en die kinderdingen. Maar Bruna heeft veel meer gedaan dan dat. Die heeft die hele pocketreeks zwarte beertjes destijds vormgegeven. Die heeft al die kaften getekend en die had voor ieder soort politieroman, voor ieder soort misdaadroman, had hij een eigen tekening. Die was anders voor Simenon dan voor Jan de Hartog, die er 5 geschreven heeft. Of dan voor een Nederlander die nu totaal vergeten is en ten onrechte, Havank.
Ah ja, en schaduw.
Wat zegt u?
De schaduw.
Ja, de schaduw. Heel goed. Kijk eens aan. En voor The Saint, dat was dan nog een andere. Ja. Daar waren, je herkende dat onmiddellijk. In die stijl heeft zij getekend. Alleen waren de boekjes van Bruna glimmend afgewerkt. En dit is niet glimmend afgewerkt. Mm-hmm. Dit is een beetje dof afgewerkt. Maar het heeft ervan. Ik vind het zeer geslaagd.
U hebt nu deze misdaadroman geschreven, maar uit bepaalde artikels merk ik dat het niet zo goed gaat met de Vlaamse fictie. Hoe is dat nu in uw boek aan het lopen?
Gaat het niet goed met de Vlaamse fictie?
Het schijnt van niet, nee. De verkoop loopt stelselmatig maar achteruit. Behalve enkelingen die...
Dat is teken destijds. Vroeger had je een top 10, maar eigenlijk hing daar een top 30, top 40 aan vast. Met kleine gradatiestapjes in de verkoop. En nu mikt men op 1, 2 of 3 boeken en die verkopen dan massaal en de rest verzinkt in het niet. Maar ik wil daar 2 dingen op zeggen. Ten eerste, ik geloof niet in Vlaamse fictie. We hebben een Nederlandse literatuur met allerlei afdelingen daarin. En die wordt niet bepaald door de Rijksgrens of door de grenzen van het Vlaamse gewest. Of door de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden. De meeste laat ik nu zeggen, Belgen die in het Nederlands schrijven worden uitgegeven in Nederland. Dat is al meer dan 100 jaar zo.
Was zelfs met Streuvels al zo.
Ja, ja, Timmermans en, ja, en Elschot. En, ja. En dat kwam omdat wij natuurlijk onder de knoet van het Frans zaten en onder de knoet van de Rooms-Katholieke Kerk. En Nederland had een uitgeverij traditie die teruggaat tot de 17e eeuw en tot de beste ter wereld behoort. Dus als je dat binnen je eigen taalgebied hebt, dan vloeit het automatisch daarheen, naar Amsterdam en Utrecht met name, dat is één. Ten tweede wil ik het succes of het welvaren van boeken, van fictie in dit geval, niet beperken tot de verkoop. Ik weet dat verkoop zeer belangrijk is, vertel het mij. Ik ben, wacht eens eventjes, sinds 1993 zelfstandig schrijver. Ik leef van mijn pen sindsdien. Dus dat heeft wel degelijk belang. Maar het is niet het enige. Het is niet het enige. Nog belangrijker vind ik het soort boeken dat geschreven wordt. En dat vind ik toch niet zo slecht. Ook in Nederland niet hoor. En het hoeft daarom geen Wieringa te zijn. Of hier, laten we nu maar een voorbeeld nemen, Brusselmans of Spit. Er is een hele reeks schrijfsters, schrijvers, die dat helemaal niet slecht doen. Die dat helemaal niet slecht doen en daarom geen prijzen winnen. Dat is ook, ja, wat is een prijs zeg? Ben je een prijsdier op de veemarkt van Anderlecht? Nee zeg. Nee, ik denk dat er veel goede boeken worden geschreven. En wat ik jammer vind, is dat die goede boeken niet bij het publiek zouden raken. Maar ik denk dat wel hoor, dat die bij het publiek raken. Ja. Er is iets anders. Ik vind dat in onze literaire bladzijden van Neem nu de Standaard, De Morgen, De Tijd, en dan al helemaal in de Nederlandse kranten, een bijna schunnige aandacht gaat naar alles wat uit het Engelse taalgebied komt. Niet dat ze daar slecht schrijven, maar je zou de indruk kunnen krijgen dat buiten het Engels louter analfabeten wonen en geen boeken verschijnen. En daar verwaarloost men vreselijk, maar echt op een onverantwoorde manier de productie uit andere taalgebieden, vind ik.
Ik wou nog één ding uit uw boek even aanstippen. Mm-hmm. Regelmatig kom ik ook in het boek De Poëet of De Dichter Geert van Istendaal tegen.
In dit boek?
Ja, als ik denk aan een zin zoals het lijk lag als een heuvelrug op de vloer, dan denk ik van, ja kijk, het is in het lugubere toch wel heel poëtisch geworden af en toe.
Ah zo, ik had misschien beter gezegd als een vertragingsbult op de vloer of zo. ja, god ja. Ik moet misschien, het is een punt hoor, je hebt echt een punt. Ik moet misschien leren kaler te schrijven, minder fraai te schrijven.
Ja, maar het klonk wel mooi.
Ja, ja, ja. Er zijn nog die op andere zinnen gewezen hebben die ze mooi vonden.
Geven als een afgrond bijvoorbeeld.
Als je dus een van de grootmeesters van het genre leest, Simenon, dan merk je hoe feitelijk hij schrijft, hoe kaal hij schrijft. En dat is zijn grote kracht. Mm-hmm. Dat is zijn grote kracht. Je weet wel dat Maigret op een stoel gaat zitten, maar hoe die stoel eruit ziet, dan moet je zelf erbij fantaseren.
Ja, ja.
En dat houdt de lezer bij de les.
Ja. En ergens is het met Sherlock Holmes ook een beetje het geval. Hè? Minder dan bij Simenon. Maar
minder. En bij Father Brown helemaal niet.
Nee.
Bij anderen dan, bijvoorbeeld bij een schrijfster die ik zeer bewonder, Julie C. uit Duitsland. Dat die schrijft krimis en andere boeken en andere romans. Mm-hmm. Maar haar krimi die in het Nederlands vertaald is als Vrije Val. Daar zie je heel, dat is heel visueel, daar zie je heel goed hoe de mensen eruit zien, hoe de meubelen eruit zien, de straten, de huizen en ga zo maar door.
Ik denk dat we hierbij dit gesprek kunnen afronden. Ik zou zeggen, heel hartelijk dank voor het interview. Nog veel succes bij het verhuizen en aan uw lezer zou ik zeggen, haal die boomgaard in huis en geniet van het lijk dat daar gevonden wordt.
Hartelijk dank, meneer Bos.
Graag gedaan.